Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt.
Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het eerste zestal. Hij is uitgesproken op 28 juni 1840 op een zondagavond in Londen. De titel is De begeerte des harten van elke wedergeborene. Naar aanleiding van Psalm 106, vers 4 en 5. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw zaligheid, opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorenen, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uws volks, opdat ik mij beroeme met uw erfdeel. Er straalt zowel in het ganse woord van God als in de bevinding van alle gelovigen een gezegende vereniging des geestes door. En het is een zoete aanmoediging en een gezegende vertroosting voor Gods volk hun gewaarwordingen, begeerten, kermingen, zuchtingen en tranen, zojuist en getrouw in het woord des Heren opgetekend te vinden. In waarheid, er is geen zielestaat waarin wij kunnen gebracht worden, geen beproeving welke wij hebben door te gaan, geen verzoeking te verdragen, geen moeilijkheden door te worstelen, of zij worden in het woord van God gevonden. En er is geen verzuchting van de ziel, geen begeerte des harten, geen bede van een verslagen geest, welke wij niet op een even gelijke wijze in het woord van Jehovah aantreffen, zoals dezelfde ondervonden werden door al de heiligen vanouds. En dit juist maakt ook de Heilige Schrift tot zulk een wonderbaar boek, zodat, wanneer het de gezegende geest behaagt het bevindelijke en geestelijke gedeelte van Gods woord te openen, dan doet hij ons tevens verstaan hoe gepast en voegzaam zij voor onze zielen zijn. En zo maakt hij het woord van God tot wezenlijk voedsel voor onze harten. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw zaligheid, opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorenen, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uws volks, opdat ik mij beroeme met uw erfdeel. Al Gods volk worden vroeger of later tot dit punt gebracht, dat ze zien dat God een volk, een bijzonder volk heeft, een volk onderscheiden van de wereld, een volk dat hij zich geformeerd heeft, opdat het zijn lof zou vertellen. Verkiezing wordt vroeger of later een levende waarheid in de harten van Gods volk. En de mens die leeft en sterft in vijandschap tegen deze gezegende waarheid, leeft en sterft in zijn zonden. En sterft hij in vijandschap met die waarheid, zo zal hij ook in die vijandschap voor eeuwig verdoemd worden. Het mag korter of langer duren, niettemin zal ieder kind van God zien dat God een volk heeft en de vurige begeerte van elke wedergeboren ziel is als een van dat volk kennelijk gemaakt te zijn. Daar is geen bedillen van, nog tegen de uitverkiezing, nadat God eens mensenhart tot niets vernederd heeft. Er kan, voordat wij van al het onze zijn ontdaan, veel en menigerlei opstand tegen die leer zijn. Maar wanneer een mens van alles is ontkleed en in zichzelf gemaakt is tot een bedelaar, een bankbreker, een arme nooddruftige, die bij een verbazend grote schuld onvermogend is om een enkele penning te betalen, dan wordt de leer der verkiezing in de conscientie van die mens geopenbaard en bekend, omdat hij gevoelt dat zo God hem niet van eeuwigheid heeft uitverkoren, zo zal hij nooit zijn aangezicht in heerlijkheid aanschouwen. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Er is dus een welbehagen dat God heeft tot zijn volk. En hoedanig een welbehagen is dit? Het is een eeuwig welbehagen. Hij had het tot dat volk nooit iets anders dan welbehagen. Hij had het volk lief voor de grondlegging van de wereld. Zijn hart, zijn toegenegenheden en al het zijne waren voor eeuwiglijk op hen gevestigd. En na de bekendmaking van dit welbehagen verlangt elke wedergeborene. Hij begeert dat eeuwige welbehagen in zijn conscientie geopenbaard te hebben. Verder is dit welbehagen Gods een onderscheiden welbehagen. Het is bepaald op sommigen en niet op anderen. En dit onderscheiden welbehagen verlangt ieder wedergeborene in zijn ziel te ondervinden. Het is hem groot, maar toch niet genoeg dat hij in de algemene beschikking van Gods barmhartigheid en genade mag delen. Hij begeert de bijzondere bewijzen van zijn onderscheiden en soevereine welbehagen aan zijn ziel. Hij weet dat er maar weinige deelgenoten van dat welbehagen zijn. Hij weet dat God zekere personen onderscheiden heeft en zijn welbehagen op hen bepaalde. Dit onderscheiden welbehagen begeert hij in zijn hart en in zijn conscientie geopenbaard te hebben. Eindelijk, hij heeft behoefte dat dit welbehagen in zijn hart uitgestort en zo persoonlijk en bevindelijk hem bekend worden. Het kan hem niet verzadigen om in Gods woord te lezen dat de Heere een volk heeft en dat hij een welbehagen tot dat volk heeft en dat hij dat volk lief heeft. Deze waarheden, hoe heerlijk en dierbaar ook, zal nooit een levende ziel vergenoegen, zolang dezelfde hem naar de blote letter bekend zijn. Hij moet ze toegepast hebben aan zijn hart, lieflijk geopenbaard in zijn binnenste. En daarom bidt hij met de psalmist, gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. En wat maakt hem zo begeerig en ernstig verlangende dat God hem naar het welbehagen tot zijn volk mocht gedenken? Omdat hij buiten dat welbehagen een ellendige is, omdat hij buiten dat een bedelaar is, omdat hij buiten dat een veroordeelde, een verdoemde is. Ieder levend gemaakte ziel is hiertoe gebracht, dat tenzij welbehagen door de Heilige Geest in zijn hart geopenbaard is, hij zal sterven en verdoemd zijn. Dat hij tot die plaats zal gaan waar alle hoop voor eeuwig is afgesneden. En daarom is het de ernstige en vurige begeerte van elke levende ziel om dit persoonlijk, bijzonder, eeuwig, onderscheidelijk welbehagen in zijn hart uitgestort, zijn ziel zo lieflijk geopenbaard en toegepast te bevinden. De mens die hier gebracht is, heeft in alle volmaaktheid een einde gezien. Hij heeft Gods gebod zeer wijd bevonden. Hij is schuldig geworden. Hij heeft zijn mond in het stof gestoken, of er nog verwachting waren. Hij is gans ontbloot van de vodden zijner eigen gerechtigheid. Al zijn sterkte, wijsheid en kracht zijn ganselijk van hem weggenomen. Hij staat bevende voor God als een naakt ellendeling, zonder een enkele bedekking om hem te verbergen voor het alles doordringende oog van hem, wiens ogen als vuurvlammen zijn. Hij heeft bevonden dat de hulpeloosheid en het onvermogen van het schepsel hem geen nut kan doen. Hij heeft in zijn conscientie getast en gevoeld dat geen arm des vleeses, veel minder zijn eigen, hem verlossen kan van zijn gewaarwordingen, of hem dat goed kan aanbrengen waarnaar zijn ziel zo ernstig hijgt. Hij behoeft daarboven dat God hem mocht gedenken. Hij moet eeuwig welbehagen Gods smaken en proeven dat God hem gedacht, dat hij hem niet heeft willen voorbijgaan, dat hij hem niet over het hoofd heeft willen zien, dat hij zijnder mocht gedenken in tijden van nood, in tijden van lijden, in tijden van beproeving, in tijden van moeilijkheid, in tijden van verzoeking. Hij begeert dan om gedacht te worden naar het welbehagen Gods tot zijn volk. Nu, God luistert naar dit geroep. Waar de Heere deze begeerte ook in het hart plant, daar buigt hij zijn oor ter neer, vervult die begeerte. Vroeger of later komt dat welbehagen. Vroeger of later wordt dat welbehagen geopenbaard en het zal het hart doen versmelten in nederigheid, dankbaarheid, liefde en lof. Dit welbehagen mogen slechts een druppel zijn, nochtans een druppel is genoegzaam om zich te doen gevoelen. mag slechts een kruimel zijn, maar één kruimel is genoeg om de ziel te verzadigen, zolang die kruimel duurt. En waar dit welbehagen in het hart is uitgestort geworden, daar trekt het de ziel opwaarts tot God. Het maakt de mens een nieuw schepsel, het veredelt, vergeestelijkt en verrukt zijn hart en doet hem weten dat God genadig is. Bezoek mij met uw zaligheid. Gij ziet hoe ingenomen de psalmist met dat woordje uw is. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw zaligheid. Hij gevoelt zulk een grote behoefte aan dat uw, dat is, hij wil iets dat betrekking tot God heeft, iets dat onmiddellijk van God komt. Dit is het waarnaar ieder levend gemaakte ziel zo hijgen is. Hij heeft behoefte aan iets dat rechtstreeks van God komt, iets dat van boven in de ziel daalt, iets dat God zelf aan de ziel openbaart en in het hart uitstort. En wat hij in het bijzondere begeert is Gods zaligheid. Bezoek mij met uw zaligheid. Wat is Gods zaligheid? Het is een zaligheid van dood en hel, een zaligheid van twijfel en vrees. Een zaligheid van veroordeling en verdoemenis. Een zaligheid van toren van binnen en van toren van buiten. Het is een zaligheid door alle eeuwigheid. Een zaligheid die is, waar de levende ziel betuigt, zaligheid te wezen. Haar te verlossen van alles wat haar bevreesd maakt en alles waarvoor zij vreest. Maar hoe wordt een mens tot deze begeerte gebracht? Waardoor leert hij die bede, bezoek mij met uw zaligheid? Hij moet eerst iets weten van de verdoemenis. Zaligheid past alleen aan de veroordeelde. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En daarom voegt de verloren alleen zaligheid. Een mens moet zich een verlorene, een ten eenenmale gans verloren gevoelen, voordat hij Gods zaligheid recht kan waarderen. En hoe wordt hij een verlorene? Doordat hem al zijn godsdienst ontzinkt, al zijn gerechtigheid verliest, al zijn krachten vergaan, al zijn vrijmoedigheid verdwijnt, al zijn hoop faalt en alles wat uit het vlees is verloren gaat. Dat alles verliezen het, doordat het van hem genomen en door Gods hand wordt weggevaagd. Een mens die in deze staat van algehele bedelarij en volkomen bankroetschap gebracht, om niets te zijn, niets te hebben, niets te weten. Hij is het die in de nacht waken in zijn stille uren, ja, schier dag en nacht, roepende, kermende, bedelende, zuchtende, zoekende en biddende is naar de openbaring van Gods zaligheid aan zijn ziel. Bezoek mij met uw zaligheid. Hij moet hebben een bezoek van God om tot hem te komen en woning in zijn hart te maken, zich aan zijn ziel te ontdekken, zichzelf bekend te maken en te openbaren als zijn God, opdat de ziel met hem mogen zitten en opstaan, eten en drinken, waken en slapen en de Heere zo in hem wonen en werken. Een wedergeboren is daarbij ook met niets minder tevreden. Hij moet een bezoek van God hebben. Hij heeft er weinig voordeel van als hij in Gods woord leest, wat God in vroegere dagen voor zijn heiligen geweest is. De blote letter van de Bijbel doet hem weinig nut. Hij begeert iets voor zichzelf. Hij heeft behoefte aan iets dat hem kan bemoedigen, verlevendigen, vertroosten, zegenen en nut doen. En iets dat zijn lasten wegneemt en zijn ziel in rust en vrede zet. En hierom is het dat hij het bijzonder op een bezoek gezet heeft, dat de tegenwoordigheid, de kracht, de barmhartigheid en de liefde van God zijn ziel mocht bezoeken. Nu, dit schenkt God bij tijden op een liefelijke, aangename wijze. Had een Heer het ten oogmerk om het nooit op te geven, nooit te geven, hij zou die begeerte nooit in de ziel doen opkomen. Hij zou ons nooit vrijheid geven om onze harten voor hem uit te storten, dat wij het mochten ontvangen van hem. En daarom bezoekt hij onze arme harten bij tijden met enig besef van deze grote zaligheid. En wanneer hij de ziel met zijn zaligheid bezoekt, het is genoeg. De ziel begeert niet meer dan zaligheid. Want waar zaligheid komt, daar komen ook die dingen die met de zaligheid gevoegd zijn. En wat zijn deze dingen? Een tedere conscientie, een verbroken hart, een verslagen geest, een kinderlijke vreze Gods, een begeerte om recht te zijn, een vreze om verkeerd te wezen, bestaanbaarheid des levens, oprechtheid van omgang, een aankleven van het goede, een haten en vlieden van het kwade. God heeft onder zijn kinderen geen antinomianen, dat is, in de slechte zin des woords, hij heeft onder de zijnen geen losse, ongebonden en zorgeloze mensen die in de zonden blijven, opdat de genade te meerder worden. Een wedergeboren ziel mag vallen en valt dwaaselijk, maar zij kan niet in de zonde leven. De zonde is haar een hel. Een hel in zijn conscientie, en wie kan bij een eeuwig vuur wonen? Wie zou de toekomende toren niet willen ontvlieden? En indien er daarom iemand mocht zijn die bij een belijdenis der levende godszaligheid of van hoge waarheden in de zonde leeft, die is geen kind van God, hij is een kind des duivels, een dubbel geverfde, een drievoudig gedestilleerde huichelaar. Hij heeft de vrezen van Jehovah niet in zijn hart, want de Heere geeft zijn vrees in hun harten, opdat zij van het kwade zouden afwijken. En daarom is een voortdurend leven in de zonde, een zorgeloos wandelen, een verharten hollend voortlopen in de ongerechtigheid, niet bestaanbaar met de genade Gods in het hart, want hij schrijft zijn wetten in de harten van zijn volk, en hij brengt zijn bevelen en waarheden in hun gemoed, opdat zij dezelfde zouden gehoorzamen en opvolgen, en door dezelfde geregeerd en bestuurd worden. Laat daarom iemand spreken van de Christus Gods, zoals het hem goed denkt, indien hij niet weet waar de Christus Gods zich mee paart, zo weet hij niets van de Christus Gods. Indien vermetelheid in hem heerschappij voert, hij weet niets van de Christus Gods. Want in één en hetzelfde hart kan tegelijkertijd niet de Christus Gods en verharde vermetelheid in derzelfde heersende kracht nooit bestaan. Indien hij, zonder schuld en schaamte in bekende zonden voortleeft, zo weet hij niets van de Christus Gods, want de Christus is geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Indien hij leeft in de gedurige hardheid des harten, in een toeschroeiing van de conscientie, voortdurende onvruchtbaarheid van gestalte zonder enige vertedering, verootmoediging, berouw en vernedering. Hij is ledig van God de Heilige Geest. Niet dat wij lange tijden van vruchtbaarheid hebben, niet dat wij ten alle tijden die iets recht weten, kunnen treuren over onze dodigheid, koudheid en traagheid, maar God zij dank, zo is het niet altijd met ons. Daar zijn tijden van zielsverkwikking, van verlevendiging, van versterking, tijden van bidden en van gebedsverhoringen, en deze brengen de ziel uit die onvruchtbaarheid, koudheid en dodigheid, waarin sommigen van ons zoveel wandelen. Maar die het ene jaar na het andere in een onvruchtbare toestand ronddoolt, heeft meer overeenkomst met de verdroogde heide van de woestijn dan met het veld dat de Heere heeft gezegend. Nee, de Geest van God zal zijn werk volbrengen in de harten van Gods volk. Hij zal hen, het zij meer of minder vruchtbaar maken. Hij zal zijn gezegende invloeden in hun harten uitstorten en dat zal hun nieuwe schepselen maken. Doch, nadat wij die zaligheid geproefd en gesmaakt hebben, verliezen wij ze. De zoetheid, de dauw, de zalving en de kracht verdwijnt met haar, en laat onze harten dodig en dor. Maar wij kunnen hier niet rusten, wij kunnen het oog niet op die verleden bevinding slaan en zeggen, ik heb dat nu zo en zoveel jaren geleden ondervonden, en ofschoon ik het sedert dien tijd nooit wederom genoot, zo betwijfel ik evenwel mijn zielestaat niet. Dit is niet het gevoel en de gewaarwording van een levende ziel. Het is waar, hij kan hetzelfde zomaar niet aangrijpen, daartoe is hij even onbekwaam als hij onbekwaam is om een wereld te scheppen. Maar diezelfde geest die ze eens aan zijn ziel schonk, houdt haar toch zuchtende en biddende naar die bevinding en dat genot. Hij houdt een verlangen daarnaar in de ziel en buiten derzelver bezit maakt hij haar rusteloos, onvoldaan en diep ellendig. En gij nu, slaat nu eens een blik op uw dagelijkse strijd. Wat gaat er zo van tijd tot tijd in uw ziel om? Vindt geen jaar uit jaar in zonder God en zijn zaligheid vertroosting voor uw hart? Dan zijt gij dood in de zonde. Of kunt gij daar maanden achtereen zo heen gaan, zonder het verborgene in uw gebeden bezocht te hebben? Dan zijt gij dood in de belijdenis. Kunt gij u nog vergenoegen met uw godsdienst, schoon gij zover geduriglijk vallende, geen enkele zucht, nog uitroep, nog traan of verzuchting in weken of maanden u ontwaart? Dan vrees ik voor u of gij niet onder diegenen behoort waarvan Judas zegt, zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Gods volk is een ellendig volk, want hij heeft ze gekeurd in de smeltkroes der ellende. Gods volk is een beproefd volk, want de Heere proeft de rechtvaardigen en zij zijn rechtvaardigen. Gods volk is een biddend volk, want hij stort over hen uit de geest der genade en der gebeden. Gods volk is een hongerend en dorstend volk, want zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Gods volk offert geestelijke offeranden die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En zij hebben een naam en een plaats onder diegenen die God in de geest dienen, en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Welnu. Al deze dingen zijn met de zaligheid gevoegd. Tederheid der conscientie, kinderlijke vrees, nederigheid van de ziel, verbrokenheid des harten, liefde tot de broederen, een christelijke wandel. Deze dingen zijn de zaligheid zelf niet, maar zij zijn met die zaligheid erbij gevoegd. Maar geliefden, zegt de apostel, wij verzekeren ons van uw betere dingen, en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk en de arbeid uw liefde zou vergeten. De ziel nu, die waarlijk door den Heere geleerd werd, gevoelt nu en dan, ik zeg niet altijd, maar nu en dan een verlangen naar een bezoek van Gods zaligheid. En bijzonder in tijden van beproeving, in ziekten of doodsangsten, wanneer de dood hem in het aangezicht ziet. In tijden dat de Heer hem naar zijn voorzienigheid in donkere wegen leidt. In tijden wanneer hij schuld gevoelt, wanneer veroordeling als een zware last op hem drukt. Twijfelingen en vrezen in zijn gemoed oprijzen wanneer de Satan plaagt of schuld hem wondt. In deze beproevende tijden roept de wedergeboren ziel met de psalmdichter uit. Bezoek mij met uw zaligheid. Zij wil een bezoek. Ze heeft een druppel van die liefde nodig. Zij moet een getuigenis van God hebben om haar te bemoedigen, te verlevendigen, te versterken en te verblijden. Gij nu, hebt gij ooit behoefte gevoeld om deze bede tot de uwe te maken? Ik zeg niet met dezelfde woorden geweest zijn. Ziet eens in uw hart. Kent gij tijden wanneer gij in diepe smart en droefheid, toen de afgrond riep tot de afgrond in de stille nachtwaken, toen geen oog u zag, geen oor u hoorde, dan alleen het alziende oog en het alhorende oor van God, deze bede voor de Heere, althans zakelijk uitstorten? Bezoek mij met uw zaligheid, weet gij iets van dat worstelen met God, schier urenlang dat hij zo uw zielen zou bezoeken? Weet gij daar niets van, dan is het bezoeken van God met zijn zaligheid u ook onbekend. Want de Heere zegt daarenboven, zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. Zoekt en gij zult vinden, en daarom is er dan een zoeken voor er een vinden is. Velen kunnen zich vrolijk stellen met over Gods zaligheid te spreken, schoon zij de weg om dezelfde te verkrijgen niet willen bewandelen. Velen zeggen dat het horen van Jezus en van het heil dat in hem is, hem streelt. Maar zij wensen niet te horen van het inwendige werk waardoor God de mens uitkleedt en ontledigt, om hem zo voor de openbaringen van Jezus en zijn heil geschikt te maken. Maar dit juist is het wat een levende ziel begeert te horen. Hij begeert het werk van God in dat zonders hart uitgeschetst. Hij wil zijn bevinding aan het licht gebracht hebben. Hij zou gaarne weten of hij door Gods vinger is aangeraakt en of de voetstappen des alleen heiligen in zijn ziel staan. En daarom vraagt hij telkens, heeft God dit gewrocht? Ben ik door hem datgene geworden wat ik ben? Begon ik met God of begon God met mij? Hoe was het en wat is er sedert die tijd gebeurd? En o, welk een blijdschap smaakte zijn ziel wanneer de Heilige Geest getuigenis geeft dat het werk recht, echt en wezenlijk is. Het doet zijn hart van blijdschap huppelen wanneer de Geest met zijn geest getuigt dat hij een kind van God is en dat hij eens bevrijd zijnde van het lichaam der zonde en des doods een woning in de hemelse heerlijkheid bereid zal vinden, waar hij zijn geliefden van aangezicht tot aangezicht eeuwig kan aanschouwen. Opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorenen. Daar is een zeker goed dat aan Gods uitverkorene toebehoort, en het goede is niet anders dan elke zegen die de enige werkmeester van het goede aan hen geeft. Niemand is goed dan één, namelijk God. En alles wat hij daarom geeft, zijn goede gaven en volmaakte giften, afdalende van de Vader der lichten, bij wien geen verandering is, noch schaduw van omkering. God geeft het goede aan zijn uitverkorenen. Komt, laat ons iets van dat goede beschouwen. Een tedere conscientie met ons om te dragen, dat is iets van dat goede. Het is een goede gave van God om een conscientie te hebben die teder gemaakt is om de zonden te gevoelen. Kleine zonden, gelijk zij gewoonlijk genoemd worden, hartezonden, zonden met gedachten, bespiegeling, verbeelding, zonden die geduriglijk van de bodem van een zondig hart opwellen. Het is een goede gave om een conscientie te bezitten dat vanwege de boosheden van ons hart geduriglijk zucht, treurt en smart gevoelt. En niemand dan God kan dit tedere hart geven. Een conscientie in ons binnenste om te dragen die met het bloed des lams is besprengd en geheiligd, van de schulden ontdaan, van de vuilheid gewassen, en waarin geplant is eenvoudigheid, nederigheid, goddelijke oprechtheid, en het alleen gezet te hebben op de eer en de verheerlijking des Heren, dat is een andere goede gave der uitverkorenen. Vurig begerende en verlangende te zijn naar het welbehagen Gods, dat is een goed ding, niets te kunnen vinden dat ons wezenlijk verzadigen kan dan alleen God. Buiten zijn vrede geen vrede te kunnen vinden en buiten zijn zaligheid van geen heil te willen weten. Dat ons niets kan verzadigen dan zijn genade, dat is een goede gave die God aan zijn uitverkorenen geeft. Het kwade te vlieden, zich af te zonderen van de wereld, gemeenschap met de Heere te oefenen, onze harten voor hem bloot te leggen en onze behoeften, noden, lasten, moeilijkheden, beproevingen en verzoekingen hem op te dragen en voor te stellen, dat is een goede gave. Om te ondervinden dat God een toegenegen oor heeft om ons te horen, een hart om over ons te bewegen en een hand om te ondersteunen, dat is een goede gave. Doch Gods volk heeft behoefte om dit goede te aanschouwen, opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorene. Zij begeren het met hun ogen te zien, met hun eigen oren te horen, met hun eigen handen te tasten en met hun eigen harten te genieten, opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorene, om daardoor aan het kwade ontrukt, vertroost, gezegend en verblijd te worden, om daardoor hun onwaardige naam in het boek des levens te zien, om daardoor hun zielen verkwikt, bevochtigd en verfrist te mogen gevoelen, als met de stromen van Gods goede tierenheden, om daardoor gevoed en gelaafd te worden als met honing en honingzeem, waarin voor hun zielen een bestendige verzadiging ligt en een vrede die alle verstand te boven gaat. Dit is het goede van Gods uitverkorene om verzadigd te zijn van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heren. Smaakt en ziet dat de Heere goed is, om te weten dat Hij goed, vriendelijk en genadig is, dat Hij aan onze zijde is en waken zal tegen alle leed of schade die ons zou kunnen treffen, en dat alle instrument dat tegen ons bereid wordt niet zal gelukken, te weten dat alle deugden Gods en volmaaktheden ons te goede zullen zijn en blijven. Zijn sterkte, zijn wijsheid, zijn almacht, zijn getrouwheid, zijn liefde en zijn rechtvaardigheid, en dat, zo Hij voor ons is, niets tegen ons kan zijn. Dit is het goede van Gods uitverkorenen te aanschouwen, wanneer de Heer ons de schillen van de ogen doet vallen, dezelfde zalvende met ogenzalf, waardoor wij alleen het innerlijke bestaan, de schoonheid en de diepte daarvan kunnen bemerken, en het welk onze zielen zegent, uitbreidt en daarvan vervult. Zo het goede van Gods uitverkorene te aanschouwen is geheel wat anders dan hetgeen wij van Biljam lezen. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Hij zag hem wel met het oog van de profetie, der bespiegeling en der verbeelding, maar hem te zien met het oog des toe-eigenende geloof en toegenegenheid, wanneer zij hem als het wezenlijke voorwerp des geloofs ziet en omhelst. Wanneer gij iemand aanschouwt die gij lief hebt, hetgeen, het zij een oude vader of een bejaarde moeder, een dierbare echtgenoot of een beminnelijk kind, het zij zwak of sterk, liefelijk, teder of hoe zij er ook mogen uitzien, hun wezen, hun voor u zo beminnelijke gedaante trekken zozeer uw ogen, dat gij u niet met hen gedurig aan te zien kunt verzadigen, maar uw toegenegenheden tot hen worden daardoor gaande gemaakt, uitgehaald en ontstoken. Dit aanschouwen is van een zeer verschillend aard, bij het zien van een vreemde of onbekende persoon, of bij het aanschouwen van een beeld. Zodanig is het verschil tussen het zien van de geestelijke dingen enkel in de blote letter van het woord, met het oog van het verstand, der bespiegeling en der verbeelding, en in het aanschouwen van dezelfde met het oog des geloofs. Dat oog, het welk gezalfd is met de ogen zalf des geestes, dat oog waarvan het deksel is waargenomen. En daarom zei Jezus tot zijn volk, de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. Die het kwade doet, heeft God niet gezien. Daar is een zien van hem als de onzienlijke, gelijk wij van Mozes lezen. Door het geloof hield hij zich vast als ziende de onzienlijke. En daarom is het aanschouwen van het goede van Gods uitverkorenen niet dat zien waarvan de Heere spreekt bij Lucas zeggende, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buitengeworpen. Het is niet dat aanschouwen van een weltoebereide tafel met aanzittende gasten, terwijl gij daarvan zijt buitengesloten. Nee, een wedergeboren ziel heeft behoefte om het goede van Gods uitverkorenen in zichzelf te aanschouwen, te gevoelen, te kennen en daarvan de genietingen in zijn binnenste te ondervinden. Een zodanig gezicht van het goede kan hem alleen vergenoegen. En indien hij hier beneden het goede van Gods uitverkorenen zo enigszins mag aanschouwen, zo zal hij hiernamaals een eeuwige verzadiging aan Gods rechterhand daarvan genieten, opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorene. Zag hij ooit enig goed in Gods uitverkorene? O, hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël! Hebt gij nooit een begeerte gevoeld om een van die gezegenen des Heren te zijn? Alle kinderen Gods zien dat er een goed is in Gods uitverkorenen, bijzonder aan hen zelf, en dat zij daarna zuchtende verlangende zijn. Maar zullen misschien sommigen zeggen, had de psalmist toen hij deze woorden schreef dat goede nog nooit gezien? Wel zeker had hij dat gezien. Hij had behoefte om het bij vernieuwing te aanschouwen. Hij had dat uit het gezicht verloren. Het zoete daarvan was mee verdwenen. De oude schillen verdonkerden weer de ogen en hij behoefde opnieuw ogen zelf. Zo ook met ons. Wij hebben het goede van Gods uitverkorenen aanschouwd. Wij gevoelden onze genegenheden derwaarts getrokken en spraken tot God met een hart dat door liefde getroffen was. Wien heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op aarde. Dat was een zoete voorsmaak des hemels. Maar al deze aangename zielsverheffingen werden bewolkt. Er kwam een damp en een nevel over en zo werden zij voor ons gezicht verborgen. Nieuwe zonden veroorzaakten nieuwe schuld. En duisternis, dodigheid, twijfelingen, verzoekingen, vrezen en angsten van onderscheiden soort openbaarden zich, en het werd donker voor onze ogen. Doch hierdoor was het verledene niet vergeten. De plechtige ogenblikken waarin wij met God wandelden en met hem spraken, gelijk een man met zijn vriend spreekt en die aangename gewaarwordingen, die zijn tegenwoordigheid in ons teweeg bracht, zijn daarom niet uit het geheugen gegaan. Hoe verduisterd, hoe dodig, hoe mismoedigd, hoe beproefd, hoe verhard, hoe geplaagd en verzocht wij ook zijn, het verleden heugt ons nog, en daarom, de zoetigheid kennende die de aanschouwing van het goede van Gods uitverkorenen meebrengt, zo begeren wij opnieuw dat gezicht. Wij verlangen opnieuw dat hemelse banket, dat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorene, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uws volks. Nu, wat is de blijdschap van Gods volk? Gezalig te worden zonder geld en zonder prijs. Gezalig te worden door genade, door vrije, rijke, onderscheidene genade, zonder de minste onzer werken. Buiten een stofje van de verdiensten van het schepsel, zonder iets dat uit het vlees is. En dat is de blijdschap van Gods volk, dat zij zich in vrije genade mogen verheugen. Een genade die een rijke bron van zonden en ongerechtigheden verre overvloeit. Een genade die over de verschrikkelijke kwaden en boosheden van ons hart zegevierend heerst. Het is genade dat het hart des mensen verblijdt, o. Zoete genade, gezegende genade, wanneer zij onze taak tegemoet komt en onze zielen treft, o, welk een hulp, welk een sterkte, welk een rust voor onze arme, tobbende, zwoegende en arbeidende ziel, wanneer zij mag ondervinden dat genade al het werk heeft verricht. Als zij mag gewaar worden dat door de Heer Jezus Christus de genade aan het kruis heeft getriomfeerd, als zij mag weten dat er niets wordt gevraagd, dat er niets meer wordt begeerd en dat er niets meer is te doen. Het is een volkomen en een volmaakt, een vervuld en een volbracht werk. O liefelijk geluid voor een arme, worstelende, topschuldige en veroordeelde ziel. O aangename troost voor een zwaar beladen conscientie, die dag en nacht kermt en der zonden. O allerbeminnelijkste tijding voor een aan de deur der wet gebonden en gekluisterde ziel, die zwoegt en slooft om de boot aan de oever te brengen, schoon hij bemerkt dat iedere golfslag hem daar verder van afvoert. O aanbiddelijke afkondiging voor een afwijker, die gelijk een gebroken boog zijn pijlen terzijde schiet, van God is afgekeerd, een schuld en toren over zijn ziel bracht. O, zoet geluid voor elke wanhopende zoon en elke wanhopende dochter van de koning der koningen. O, zoet geluid voor elke zwakke pelgrim, voor elke verminkte die op de zee ronddrijft, zonder huis, zonder maagschap. Liefelijk geluid, te rusten in Christus en in Christus alleen, en zaligheid te vinden in hem, zonder geld en zonder prijs, niets te betalen, want hij heeft alles al betaald. Niets te doen, want hij heeft alles gedaan. Niets te werken, hij heeft al het werk voleindigd en een eeuwige gerechtigheid aangebracht, om de naakte en schuldige ziel te bekleden en te bevrijden. O liefelijk geluid, wanneer dat het hart mag raken, de conscientie mag roeren en in onze zielen uitgestort wordt. Dit is de blijdschap van Gods volk, dit maakt hun harten verblijd, dat het werk is volbracht, dat de strijd is volstreden, dat de kerk van God van des Heeren hand dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dit zijn de vertroostende klanken waarmee God zijn volk vertroost. Dit maakt het volk verblijd en hun harten huppelen en springen op van vreugde. Is uw hart op het vernemen van deze klanken nooit verheugd geweest? Alleenlijk maar een ogenblik klonk genade nimmer zoet in uw ziel en op het vernemen der blijmaren doen huppelen van vreugde? Indien het zo is, dan weet gij iets van die blijdschap van Gods volk, o. Zij verblijden zich niet omdat zij hun plicht volbracht hebben, of omdat zij gebeden hebben, of omdat zij in hun Bijbel gelezen hebben, of omdat zij gezet in Gods tijd, in Gods bedehuis verschijnen, omdat zij als ledematen van Gods kerk zonder opspraak leven. Nee, maar zij verblijden zich omdat zij gezaligd zijn door genade die de grootheid hunner zonde verder overtreft. En niets dan dat alleen kan of zal ooit hun hart verblijden. Een wedergeboren ziel nu heeft behoefte en begeerte om zich in deze blijdschap te verblijden, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uw volks. Hoe verblijden? Door daarvan een deelgenoot te zijn. Immers wij lezen dat het mogelijk is om alle deze dingen te aanschouwen en dat wij evenwel daarvan verstoken zijn. God zegt bij Jesaja, ziet, mijn knechten zullen juichen van goeder harten, maar gijlieden zult schreeuwen van weedom des harten, en van verbreking des geestes zult gij huilen. Welk een ziel doorsnijdende gedachte voor een arme, beproefde en verzochte ziel, genade te zien en nochtans te gevoelen, haar niet te bezitten, dezelfde te aanschouwen en onbekwaam te zijn, het aan te grijpen. Dezelfde in anderen op te merken en het te vergeefs in zichzelf te zoeken. Te weten dat die en die recht is, wat het volk is en wie de dienaars des Heren zijn, wat de weg is en echter door twijfelingen en vrezen, moeite en verzoekingen, beproevingen en angsten geen aandeel voor zichzelf daarvan te zien. Maar al de zulken begeren zich te verblijden met de blijdschap van Gods volk. O, zeggen zij, dat die blijdschap ook de mijne waren, dat zij mij mochten bezoeken, dat zij in mijn hart kwamen, opdat ik mij daardoor mocht verkwikken en verlustigen en mij mocht verheugen, omdat ik ze persoonlijk voor mijzelf bezit. Gij ziet dat de psalmist dezelfde gewaarwordingen had. Sommigen uwer sluiten zichzelf mogelijk buiten en zeggen, ik kan geen genade in mijzelf ontdekken. Ik zie dat er aan deze en gene genade is verheerlijkt, maar ik kan in mij geen kenmerk ontdekken van datgene wat ik zo gaarne en zo noodzakelijk in mij zou bevinden. Welnu, David die was hier, en daarom zegt hij, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uw volks. Indien hij zich te dier tijden verblijde. Want indien hij die blijdschap op dat ogenblik genoten had, hij zou er niet om gebeden hebben. De woorden zelf wijzen aan dat hij toen het genot miste. Hij was in duisternis en begeerde licht. Hij was dodig en begeerde levend te zijn. Hij was in droefheid en begeerde zich te verblijden. Hij was op een pad dat er gans ellendig en om moedeloos te worden uitzag. En hij begeerde daarvan bevrijd, daarvan afgebracht te worden en zich met de blijdschap van Gods volk te verblijden. Opdat ik mij beroeme met uw erfdeel. De kerk is Christus' erfdeel. Hij kocht haar met zijn eigen bloed en zij was in de gevangenis, maar hij stortte zijn dierbare bloed om haar te verlossen en te bevrijden. Dit erfdeel roemt, opdat ik mij beroeme met uw erfdeel. En in wien roemt zij? Zij roemt in haar heerlijke verbondshoofd. Zij beroemt zich niet in zichzelf, in haar vroomheid, godsdienstigheid, sterkte of gerechtigheid. Wijzen beroemen zich niet in zijn wijsheid en de sterken beroemen zich niet in zijn sterkheid. Rijken beroemen zich niet in zijn rijkdom. Maar die zich beroemt, beroemen zich daarin dat hij verstaat en mij kent. En die roemen in de Heere. Zich te beroemen in haar heerlijke verbondshoofd, dat is de enige roem voor de kerk. Roem in Christus en in Christus alleen. Zij beroemt zich in zijn sterkte, in zijn liefde, in zijn bloed, in zijn genade en in zijn gerechtigheid en daarin zich te beroemen, doet haar zelf zich met schaamte bedekken. Wanneer de mens niet eerst van al zijn eigen heerlijkheid geheel is ontdaan, zal hij zich nooit in Christus beroemen. De kroon der ere en heerlijkheid kan nooit op het hoofd van het eigen ik en op het hoofd van Christus tegelijk geplaatst worden. Daar is geen spreken, ik heb dit of ik heb dat. Door mijn eigen sterkte en vermogen voortgebracht. Geen eigen krachtinspanningen en oefeningen worden met eer bekroond. Een mens die zich in Christus zal beroemen, die moet in zichzelf met schaamte en verfoeiing bedekt zijn. Hij moet in zijn gewaarwordingen vernederd worden. Hij moet zijn mond in het stof hebben leren steken. Hij moet zich voor God in stof en as verfoeien. Hij moet zichzelf beschouwen als de grootste der zondaren en de allerminste aller heiligen. Hij moet zichzelf kennen en gevoelen waarlijk een ellendige te zijn. En dan, wanneer hij zo in het stof der vernedering gebracht is, indien een gezicht van de heerlijkheid des dierbare verlossers zijn oog trekt en zijn hart ontvlamt, dan beroemt hij zich in hem en in hem alleen. En het ganse erfdeel Gods beroemt zich in hem. Het kan zich nergens anders in beroemen, en haar hoogste streven bestaat daarin dat het alle eer en roem der zaligheid van het begin tot het einde toeschrijft aan hem, die zij alleen rechtvaardig, rechtmatig toekomt. Deze en dergelijke zijn de gewaarwordingen van een wedergeboren ziel. Zijn zij ook de uwe? O, zeg gij, gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen. Tot uw volk, bezoek mij met uw zaligheid, opdat ik aanschouw het goede uwer uitverkoren, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uw volks, opdat ik mij beroemde met uw erfdeel. Dat zei de psalmist, en verlangde uw hart nooit om een van hen te zijn, is al uw streven en oefenen om onder dat getal te komen, en bij de handen afgebroken, is al uw hoop in uzelf dienaangaande afgesneden geworden, en dan wanneer het gans donker en zwaarmoedig was, en het in alles met bitterheid vervuld was, zijt gij toen door de Heere uit het stof en de drek verheven geworden, om bij de prinsen zijns volks te zitten, om de troon der heerlijkheid te beërven door zijn genade, dan weet gij iets van de zaak. De verborgenheid des Heren is met u, en hij heeft u zijn verbond bekendgemaakt. Maar sommigen uwer zullen het mogelijk zover niet brengen. Zij komen tot de begeerte, maar niet tot het begeerde antwoord. Zij komen tot het zoeken, maar niet tot het vinden. Ze komen tot het kloppen, maar vinden de deur niet open gedaan. Zij komen tot het gevoel van schuld, maar niet tot de vergiffenis. Ze komen in slavernij en ze zien geen vrijheid. wel. Gij zijt in de weg. Het is barmhartigheid in de weg te zijn. Abrahams knecht was in de weg toen hij in het huis van de broeder zijns heren gebracht werd. Welke genade om op die rechte weg te zijn. Welke genade om de vrezen des heren in het hart te hebben, als het beginsel der wijsheid. Het is een genade een conscientie te hebben door de Heilige Geest teder gemaakt. Het is een barmhartigheid vanwege u zelf vermoeid en belast te zijn. Eigenwaan en eigenliefde met uw gerechtigheid te verloochenen, als een arme bedelaar zoekende en pleitende te zijn om de openbaring van de Zoon van God aan de ziel. Nu moet ik de standaard nog eens zeer laag zetten, dat is te zeggen zo laag, als het volgens Gods woord mag, om al de wedergeborenen in dezelfde op te nemen. Verontrust u niet waarmede uw hoofd opgevuld is, dat is van minder belang. Ziet bepaaldelijk wat in uw hart omgaat, daar is de plaats waar het op aankomt, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Is het fundament goed, dan is alles goed. En dat fundament is de vreze Gods, want die is het beginsel der wijsheid. Is die in uw zielen, is zij in uw geopenbaard als de fontein des levens om af te wijken van de strikken des doods? Dan hebt gij in u een bron van leven, waardoor gij van het kwade afwijkt. Deze fontein gaat uit in gebeden, smekingen, verzuchtingen, kermingen, hijgingen en verlangen. Zij doet begeren naar de tegenwoordigheid des Heren. Zij brengt steeds iets levens voort, want het is een fontein des levens. Levende gebeden, levende begeerten, levende gewaarwordingen, levende kermingen en verzuchtingen. Zij scheidt het hart af van het kwaad, van kwade leringen, oefeningen, van wereldlingen en naamchristenen, en brengt de ziel in eenvoudigheid en oprechtheid, zoekende naar Christus en naar Hem alleen. En roept met een oude martelaar uit, niemand dan Christus, niemand dan Christus. En hij, die zoekt, zal gewisselijk vinden, want de Heer heeft gezegd, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.